Ah, voilà, on s'en pense pas, on dit truc. Goedenavond iedereen. We kunnen beginnen met de vergadering van vandaag. Eerste puntje van de gemeenteraad van vandaag, de notulen van de gemeenteraad van 29 maart. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we allemaal akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 2. Daaraan ligt Sonia Woordlaan en het busdraaipunt, de eindafrekening. Geef het woord aan de burgemeester.
Ja, goedenavond, collega's. Op 17 april 2019 werd er een gunning gegeven, de opdracht heraanleg Sonia Woordlaan parking busdraaipunt. Die werd toen aan Wawebo gegeven. En vandaag staat eigenlijk voor de laatste keer dit punt op de gemeenteraad, de eindafrekening van de heraanleg van het busdraaipunt. Zoals u weet was die verdeeld in 3 stukken. Dus het eindtotaal bedraagt €257.000 exclusief BTW. En daarvan was het deel €52.569,47 om exact te zijn voor de gemeente. €121.282 voor agentschap Wegen en Verkeer. En nog €83.738 voor Faris. Dus ik vraag daar de goedkeuring van deze eindafrekening.
Iemand vragen? Kunnen daar allemaal mee akkoord gaan? Dank u wel. De volgende punten zijn een aantal vergaderingen. Eerste deel, agenda punt nummer 3. Haviland, de algemene vergadering, de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers. In dit geval meneer De Knopper en als plaatsvervangster mevrouw Van Wanselen. Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Volgende punt, Iverlek, eveneens algemene vergadering, goedkeuring agenda en de aanduiding van de vertegenwoordigers. Mevrouw Bosmans als vertegenwoordiger en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervangster. Iedereen eveneens akkoord? Dank u wel. Vijfde punt, de algemene vergadering van Providentia. De vertegenwoordiger is hier meneer Hugo van Dalen en plaatsvervangster mevrouw Van Wanselen. Ook akkoord? Dank u wel. En dan de laatste algemene vergadering, TMVS. Mevrouw Dolonje en meneer Lerminio als plaatsvervanger. Ook goed. Dank u wel. Agenda punt nummer 7. Het algemeen nood- en interventieplan voor Beersel. Het woord is aan meneer Van der Meijden.
Ja, het algemeen nood- en interventieplan. Dus elke gemeente in België is verplicht om zo'n ANIP te hebben. En dat regelt eigenlijk vlot het multidisciplinair optreden volgens de richtlijnen die bestaan en bevat de nodige informatie voor het beheer, om het beheer van een noodsituatie te verzekeren. Dat is niet nieuw. Dit is eigenlijk een grondig geactualiseerde versie. De gouverneur die wenste in vorig jaar dat alle ANIPs in eenzelfde frame werden gegoten, dus in eenzelfde model, het model van het Nationaal Veiligheidsportaal, zodat die allemaal dezelfde vorm hebben en eenduidig raadpleegbaar zijn. Dat resulteerde er dus in dat de ANIPs op een dynamischer manier kunnen aangepast worden en gebruikt. Zo zijn gemeentelijke en provinciale noodplannen ook meer op elkaar afgestemd. Dat heeft ook als voordeel, stel dat onze noodplanambtenaar, en we hebben ook een backup, dat die omwille van bepaalde reden toch niet beschikbaar zouden zijn, dat iemand van een naburige gemeente, ik zeg nu Sint-Pietersleeuw of Halle, de noodplancoördinatie zou kunnen overnemen, omdat zij eigenlijk met een soortgelijk ANIP zitten. Dat was vroeger wel anders. En dan kon je beginnen zoeken in het systeem van een ander. Dus we kunnen elkaar daarin een stukje bijstaan. U heeft de 32 bijlagen kunnen lezen. Het ANIP geeft dus een duidelijke omschrijving van de wetgeving, van de risico's, de afspraken tussen de verschillende disciplines, zoals brandweer, de ambulance, de politie, de civiele bescherming, defensie, technische dienst en de communicatie. Wie, wat en welke verantwoordelijke welke verantwoordelijkheid elke discipline heeft. Het coördinatiecomité dat de burgemeester voorzit en de ondersteuning die er nodig is in formulieren en procedures, zodat er eigenlijk op dat moment geen tijd verloren gaat. Dus zoals ik al zei, Hugo was toen nog in functie. Op 14 september 2022 stuurden we na de goedkeuring van de burgemeester en de gemeentelijke veiligheidscel onze eerste versie naar de gouverneur, naar de provinciale dienst noodplanning. En daar kregen we in het vroege voorjaar, februari, kregen we daar feedback op. We hebben nog een aantal aanpassingen moeten doen. En dan heeft de gouverneur op 14 maart het ANIP voor Beersel goedgekeurd. En vandaag komt het op de gemeenteraad en vraag ik de goedkeuring van de gemeenteraad.
Iemand vragen over dit plan? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Volgend agendapunt, het erkenningsreglement van de Beerselse Sportvereniging. Ik geef het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Dus we hebben van 3 subsidiereglementen 1 reglement gemaakt. Punt 9 komt straks. En in dit reglement verwijzen wij ook naar ons erkenningsreglement. En daarom hebben wij ook dit reglement eens onder de loep genomen en hebben hiervoor het advies van de Sportraad gevraagd. We hebben in dit aangepaste reglement rekening gehouden met de adviezen van het coördinatieteam van de gemeentelijke Sportraad in verband met het uitsluiten van de professionele verenigingen, de noodzakelijke ledenstop bij bepaalde sportverenigingen, de antidiscriminatiewetgeving, de gewijzigde registratie van verenigingen via de digitale verenigingsgids en de gewijzigde demografische factoren in Beersel. Er is wel 1 aanpassing aan het advies gebeurd door het college. De vraag was om van een meerderheid van de bestuursleden en de sportende leden samen moeten in de gemeente wonen te veranderen in 40%. Het college is van oordeel dat de subsidies die erkende verenigingen krijgen voor Beerselaars moeten zijn, maar begrijpt wel dat jonge mensen met hun roots in Beersel en nu verhuisd zijn naar buurgemeenten graag verder willen sporten met hun vriendenploeg en daarom werd de volgende formulering goedgekeurd. Bij aanvraag van de erkenning dient tenminste de meerderheid van de leden en bestuursleden samen van de vereniging op het grondgebied van Beersel te wonen. Vanaf het 3e jaar van erkenning dient op elk moment 40% van de leden en bestuursleden samen van de vereniging op het grondgebied van Beersel te wonen. Dat was onze aanpassing. Ik vraag nu de gemeenteraad of jullie dit reglement zo kunnen goedkeuren.
Ja, we zijn akkoord. We hadden nog een vraag over die 40%. We vinden het heel belangrijk dat inderdaad Beerselse jongeren voorrang krijgen. En we wilden graag weten of er vandaag bijvoorbeeld in de voetbalclub van Lot, dat is heel moeilijk om uw kind daarin te schrijven. Hoe zit die verhouding daar Beerselaars-niet-Beerselaars? Hebben jullie daar een zicht op?
Een heel correct antwoord zal ik dat toch eens moeten opvragen. Maar normaal gezien is toch 50% tot nu toe. Maar ik zal u wel het correcte procent laten weten.
Nog iemand? Verder iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. Het volgende punt hierop aansluitend, het vernieuwd subsidiereglement. Ik geef nog eens het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Dus vroeger bestonden er 3 reglementen. Het subsidiereglement voor erkende sportverenigingen, het subsidiereglement voor bijzondere subsidies in de sport en het impulssubsidiereglement voor erkende sportverenigingen. Deze reglementen waren verouderd en we hebben deze in 1 nieuw reglement gegoten. We hebben hiervoor terug het advies van de Sportraad gevraagd en verschillende subsidiereglementen van andere lokale besturen onder de loep genomen. Samen met de Sportraad hebben we dan het reglement vernieuwd, rekening houdend met de adviezen van erkende sportverenigingen. We zijn ook gaan opzoeken aan welke voorwaarden een subsidiereglement in de Beerselse sportsector de dag van vandaag dient te voldoen. Zoals conform zijn aan de geldende wetgeving, transparantie voor de aanvrager en de gemeente, duidelijkheid in verband met de subsidiebedragen en een minimale bewijslast. Ongeacht het vernieuwd reglement maar in werking zou treden vanaf 1 januari 2024, willen we dit graag voorleggen aan de gemeenteraad van 26 april, dus vandaag, omdat het betrekking heeft op het sportseizoen 23-24. En we willen de erkende sportverenigingen hiervan tijdig op de hoogte brengen. Het reglement kreeg een positief advies op de werkgroep subsidiëring en het college nam begin april kennis van het reglement. Ik vraag nu aan de gemeenteraad of jullie dit reglement kunnen goedkeuren.
Iemand vragen hierover? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 10, het afwegingskader voor windenergieprojecten. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Dank u, collega. Hier ligt een afwegingskader voor waarbij de gemeenteraad een kader schept waarbinnen aanvragen om windmolens te vernieuwen of nieuwe windmolens te bouwen in de toekomst moet voldoen aan een aantal voorwaarden om een gunstig advies te krijgen van de gemeente Beersel. Hier hanteren we het principe dat wie de lasten heeft ook een deel van de baten krijgt. Bij deze beslist de gemeenteraad om voor eventuele nieuwe windenergieprojecten in de toekomst en voor aanvragen tot de vernieuwing van de vergunning voor bestaande windturbines op het grondgebied van de gemeente Beersel enkel een positief advies kan verlenen indien voldaan wordt aan volgende kwantitatieve of kwalitatieve criteria. De opgewekte windenergie moet bij voorrang rechtstreeks verkocht worden aan Beerselse inwoners, bedrijven of de gemeente. Het zij via een leveranciersvergunning, het zij via een energiegemeenschap waarbij niet de marktprijs als verkoopprijs gehanteerd wordt, maar de productieprijs waarboven een billijke marge kan worden aangerekend. Kunnen we dit voorstel goedkeuren? Of zijn er vragen?
Mag ik wel alleen maar toevoegen dat wij initieel mede-initiatiefnemers geweest zijn om die eerste molens in Beersel te plaatsen. Op dat moment was dat een beetje controversieel, maar ondertussen denk ik dat iedereen begrijpt dat dat een noodzakelijk kwaad was. Dat waren op dat geen ook coöperatieve molens, dat was samen met EcoPower. En we zijn dus zeer gelukkig dat dit coöperatief model nu ook ingeschreven wordt en verplicht wordt voor toekomstige initiatieven.
Dank u wel. Nog iemand? Meneer Sleutmans.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik was tijdens de paasvakantie op de Opaalkust. En als je daar van West-Vlaanderen, Frankrijk binnenrijdt, is eigenlijk het eerste dat u opvalt dat die lelijke windturbines daar niet staan, met inderdaad die visuele vervuiling die daarmee gepaard gaat. En bon, ik heb niks tegen propere energie, maar enerzijds propere energie proclameren, daar gunningen voor gaan geven en anderzijds kerncentrales sluiten, dat lijkt mij bijzonder absurd te zijn. Maar bon, ik ga het kernenergiedebat niet in de Beerselse gemeenteraad voeren. Maar ik heb wel een aantal concrete vragen. Wat is de aanleiding eigenlijk voor dit afwegingskader? Ik wil zeggen, zijn er nieuwe aanvraagprocedures lopende in het kader van vergunningen, omgevingsvergunningen? Ja, is dit de aanzet om nieuwe windturbines te plaatsen? En daarbij aansluitend stapt men eigenlijk af van de visie van onze vorige burgemeester, die hier recht voor mij zit, die eigenlijk in 2021 het principe naar voren schaf. Het zullen eerst de andere gemeenten zijn, onder andere in het Pajottenland, die een inspanning ter zake zullen moeten gaan leveren, die nog geen windmolens op hun grondgebied hebben, vooraleer Beersel bijkomende inspanningen zal doen. We hebben er nu 6. Ja, zijn er daar? Stapt men enerzijds af van die visie en twee, zijn er concrete aanvraagprocedures of projecten lopende en is dat dan de aanleiding voor dit afwegingskader?
Er zijn geen projecten lopende. Dit afwegingskader is er gekomen omdat sinds 1 januari 2023 er een nieuw model is waarbij je rechtstreeks energie niet alleen kan laten participeren in de windmolens, maar je kan ook rechtstreeks de energie verkopen aan de inwoners. Dat is één. Twee, er is de crisis van Oekraïne geweest die toch duidelijk gemaakt heeft dat er een betrekkelijke lacune is in onze structuur van energie. En onze inwoners hebben zeer zwaar geboet en zeer zwaar betaald. En op deze manier, als een inwoner zonnepanelen legt enerzijds, anderzijds windmolens die toevallig betrekkelijk complementair zijn, dan kan hij ongeveer 60% van zijn energie aan een redelijke prijs blijven aankopen, wat er ook gebeurt in Qatar, in Oekraïne of in Rusland, waar dan ook. En dat is de reden waarom we dit hebben opgezet. Maar nee, er is geen enkel concreet plan vandaag op onze tafel.
Ja, meneer Steyert.
Ik wil toch duidelijk maken dat Groen geen vragende partij is om Beersel verder vol te zetten met windmolens. We hebben altijd verdedigd dat wij ons deel gedaan hebben en dat het nu inderdaad aan de buurtgewoners is. Maar ik denk dat meneer Sleutmans niet goed geluisterd heeft. Ook hervergunningen, heb ik hier juist gehoord, zullen aan deze verplichting voldaan worden. Dus zelfs als er bestaande molens hervergund worden, dan gaan die van de privémarkt inderdaad overgaan naar een coöperatief model. En het is dat wij vooral aantrekkelijk vinden. Ik moet ons niet vergeten begrijpen, wij zijn hier niet aan het pleiten om nog eens 20 molens bij te zetten in Beersel. Hè. Wij zijn het absoluut akkoord dat wij ons deel gedaan hebben. Het is inderdaad aan de andere gemeentes, maar het gaat hier wel over hervergunningen en hier en daar misschien een gat opvullen.
Meneer de voorzitter, ik citeer hier letterlijk uit het ontwerpbesluit. Het principieel akkoord van het college van 22 maart 2023 om een afwegingskader te voorzien voor nieuwe windenergieprojecten en voor aanvragen tot de vernieuwing. Dus het gaat wel degelijk over beiden.
Ik heb verduidelijkt dat wij geen vragende partij zijn om 100 nieuwe molens te zetten. Ik heb verduidelijkt dat wij absoluut vragende partij zijn om telkens er een hervernieuwing is, inderdaad naar een coöperatief model te gaan. Je hebt dat heel goed begrepen, Klaas.
Prima. Nog iemand? Dan zullen we over dit punt stemmen. Volgend punt, agenda punt nummer 11, de samenwerkingsovereenkomst Brabantse Wouden Nationaal Park. Het woord aan meneer Savenberg.
Ja, even herinneren, het college heeft in de zitting van 28 juli 2021 haar akkoord gegeven met de indiening van een kandidatuur Nationaal Park Brabantse Wouden onder de vorm van een conceptnota Nationaal Park Brabantse Wouden door het provinciebestuur Vlaams-Brabant als penvoerder van de coalitie Brabantse Wouden. Hierbij benadrukte het college dat overleg met de landbouwers en individuele afstemmingen een noodzaak is in elke fase van dit project. Uit de ingediende kandidaturen wordt vervolgens door een onafhankelijke jury 6 kandidaten parken geselecteerd voor het indienen van een finale kandidatuur in een tweede ronde, in te dienen uiterlijk 31 maart 2023. Mei 2023. De kandidatuur Nationaal Park Brabantse Wouden behoorde daartoe. Deze overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening van alle partijen en loopt tot de oprichting van het Parkbureau, dat is de beheerder van de Brabantse Wouden. Dit is uiterlijk 6 maanden, tenzij een uitzondering wordt toegestaan door de bevoegde minister, na de beslissing tot erkenning als Nationaal Park. De principes van deze overeenkomst zullen bij oprichting van het Parkbureau worden omgezet in de statuten van de rechtspersoon, in een huishoudelijk reglement voor de organen en, in zoverre vereist, een nieuwe overeenkomst tussen partijen en partners. Deze overeenkomst die hiervoor ligt, legt de basisprincipes vast, als ook het engagement tot cofinanciering van het Parkbureau, waarin 6 voltijd equivalents zullen zitten en Beersel cofinanciert dit ten belope van €12.500. Zo omschrijven ook de uitgetekende contouren van de natuurkernzones zijn ook omschreven in deze overeenkomst. En voor Beersel zullen die zijn het domein van Huizingen, het Begijnenbos, Gasthuisbos, Schavijs-Kleedbos, Dwersbos en Zonnebeemde. Naast deze overeenkomst is er het masterplan. Het masterplan omvat gedetailleerde doelstellingen en projecten voor zowel de natuurkern als voor de landschappelijke zones. Dit finale masterplan zal ons pas aangeleverd worden in de komende dagen. Daarom het voorstel aan de gemeenteraad om deze bijgevoegde samenwerkingovereenkomst Nationaal Park Brabantse Wouden tussen de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, Vrienden voor Heverleebos en Meerdaalwoud en alle gemeentes goed te keuren, maar onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de volgende. Een volledige transparantie over het masterplan en de financiële gevolgen voor de gemeente, zodanig dat we de gemeente Beersel volledig weten wat we beslissen. Heden ontbreekt transparantie en beschikken we niet over het volledig uitgeschreven masterplan. Ten tweede, de garantie dat de erkenning als nationaal park zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor het gebruik van omliggende agrarische percelen door onze landbouwers in Beersel op korte en lange termijn. Ten derde, het streven dat het huidige areaal landbouwgrond in gebruik door Beerselse landbouwers op Beersels grondgebied maximaal wordt bewaard. Uitzondering kan gemaakt worden voor hen die hun landbouwactiviteit stopzetten. Tot slot, de noodzaak om het aantal verbindende landschappen op Beersels grondgebied te bestuderen en vooral te motiveren. Voor elke mogelijke verbinding moet er voorafgaandelijk overleg zijn met de desbetreffende Beerselse betrokken landbouwers. Tot slot, we stellen voor om dit onder opschordende voorwaarden goed te keuren. Het is te zeggen dat er een gunstig advies van de gemeenteraad van 31 mei 2023 is over het uitgewerkte en dan gekende masterplan. Zijn er vragen?
Het woord aan mevrouw Van Kranen.
Wat betreft de bijkomende en ontbindende voorwaarden opgenomen in artikel 1, zou ik als raadslid van deze meerderheid voor dit punt samenwerkingsovereenkomst Brabantse Wouden Nationaal Park mijn goedkeuring kunnen geven. We hebben als Beerselse landbouwers meermaals onze bezorgdheden en bekommernissen omtrent dit plan uitvoerig meegedeeld en besproken met de burgemeester en Schepenen. Ik ben dan ook blij dat het college en deze meerderheid onze bezorgdheden ter harte neemt en deze bijkomende voorwaarden aan de goedkeuring koppelt. Ik begrijp ook ten volle dat het belangrijk is dat de gemeente Beersel ook voor ons als landbouwers mee aan de knoppen van dit project blijft zitten en deze samenwerkingsovereenkomst daarbij nodig is. Als jonge landbouwer echter blijft de angst en bezorgdheid van het plan Brabantse Wouden groot. Er zijn voor ons vandaag nog steeds te veel onzekerheden en onduidelijkheden. Daarom wens ik een duidelijk signaal te geven wat betreft mijn aanvoelen als landbouwer naar het project Brabantse Wouden Nationaal Park en zal ik mij voor dit punt de samenwerkingsovereenkomst dan ook onthouden.
Dank u wel. Ja, meneer Slootmans.
Sorry. Dat ik het eigenlijk wel grotesk vind dat wij hier als gemeenteraad het mes op de keel worden gezet met een deadline tegen 31 mei moet dat hier gestemd worden, terwijl wij dus nog niet in compleetheid, in volledigheid dat masterplan kennen en daar de finesses niet van kennen. Wat er dus eigenlijk op neerkomt dat wij hier een blanco cheque ondertekenen zonder te weten wat die juist gaat inhouden. Bijkomend, we weten dat dit plan eigenlijk een looptijd heeft tot volledige oplevering van 24 jaar, maar anderzijds moet dat hier wel rap doorgesluist worden, gestemd worden op deze gemeenteraad, wat mij toch een goede manier van werken lijkt. Zeker, omdat wij tot op vandaag nog altijd geen exact zicht hebben over wat dit plan gaat betekenen op perceelsniveau. En dat is natuurlijk wat onze boeren willen weten. Die zitten vandaag in complete onzekerheid en die weten niet of zij al dan niet geïmpacteerd zullen worden. Anderen die weten het wel. En het gaat dan onder andere over soms tot tientallen hectare dat men verliest. Nu, een goed draaiend landbouwbedrijf heeft gemiddeld zo'n 100 hectare. Dus als je 20, 30 hectare verliest, moet ik u niet zeggen wat de gevolgen dat heeft op de rendabiliteit van een landbouwbedrijf. In die zin onderschrijf ik, en ik vind dat positief, de voorwaarden die het gemeentebestuur inderdaad voorstelt in zaken areaalzekerheid. Maar ik vrees, als ik die voorwaarden lees, dat ze te vaag geformuleerd zijn en dat ze te veel ruimte laten voor interpretatie. Zo lees ik hier in het ontwerpbesluit dat men de garantie wil dat de erkenning van het Nationaal Park zo weinig mogelijk gevolgen heeft voor de agrarische percelen. Zo weinig mogelijk gevolgen. Nu, als ik u morgen mijn auto leen en ik zeg dat je hem terug mocht bezorgen met zo weinig mogelijk schade. Ik zal hem u terugbezorgen met zo weinig mogelijk schade. Dan neem ik aan dat je die sleutels toch niet zult afgeven. Maar dat is wel exact wat we hier aan het doen zijn. We geven eigenlijk de sleutels de facto af aan het agentschap Natuur en Bos. En we mogen daarvoor dan ook nog eens jaarlijks in een cofinanciering €12.500 gaan betalen. Bijkomend element is de inspraak van de boeren in de beheersstructuren. Er wordt heel veel van de landbouwers gevraagd, Maar eigenlijk is de inspraak zo goed als onbestaande. Er is geen gegarandeerde vertegenwoordiging in de algemene vergadering van het toekomstig Nationaal Park. Er is geen gegarandeerde vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. Er is geen gegarandeerde vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur. En zoals we weten, zoals we wisten, is er ook geen vertegenwoordiging in de jurering, in de jury, die dit project eigenlijk gaat moeten beoordelen. Men heeft het altijd over inspraak en dialoog en bottom-up. Maar eigenlijk waar de beslissingen worden genomen, daar houdt men geen rekening met de landbouwers. Dat was ook zo bij de afbakening van het projectgebied, waar men had aangegeven dat de boeren, dat de landbouwers zouden betrokken worden bij de afbakening van het projectgebied. Vandaag stellen wij vast dat dat niet zo is en dat men ze dus ook niet betrekt in die beslissende beheersorganen, wat natuurlijk zeer veelzeggend is. Algemeen, bijkomende opmerking, is men heeft het daar constant over de meerwaarde voor de landbouwers, de meerwaarde voor de landbouwers. Ik heb met handen en voeten proberen te vragen aan betrokkenen van Natuur en Bos op de infoavond wat nu juist die meerwaarde betekende. En uiteindelijk komt die man met een antwoord. Ja, maar de boeren gaan hun economisch model, hun rendabiliteitsmodel moeten hervormen en zij kunnen voor ons wel nog altijd hagen gaan scheren. Wel, ik neem aan dat de meeste landbouwers niet zijn beginnen boeren om hagen te gaan scheren voor Natuur en Bos. Extra bijkomend element, er is vandaag nog altijd geen wettelijk kader. Het decreet Vlaamse Parken en Algemene Landschapszorg, dat is nu nog altijd in voorontwerp. Dat is nog niet gestemd in het Vlaams parlement. Maar anderzijds moeten wij wel samenwerkingsovereenkomsten goedkeuren dat daarop gestoeld zijn. Dat lijkt mij de wereld op zijn kop. Dus om al deze redenen lijkt het mij veel sterker signaal. En ik heb dat ook gezegd op de infovergadering, dat wij deze samenwerkingsovereenkomst, zoals dat Rode dat trouwens ook al in het verleden heeft gedaan, afwijzen. En dus geen vage formuleringen naar voren schuiven die absoluut voor interpretatie vatbaar zijn. Bijkomend, en dat maak ik zeer concreet, ik sluit mij zeer positief aan bij de onbindende voorwaarden van gunstig advies van de gemeenteraad over het masterplan. Maar ik stel daarbij de pertinente vraag, gaan wij daarbij dan ook duidelijkheid krijgen op perceelsniveau voor onze landbouwers? Want anders geven we eigenlijk op 31 mei opnieuw een blanco cheque. Dus die vraag had ik wel graag beantwoord gezien.
Prima. Nog iemand? Meneer Stijert.
Het pijnlijkste van heel die zaak is dat de discussie op een onverantwoorde manier gepolariseerd is, waarbij men landbouwers opgezet heeft tegen mensen die ook het landelijk karakter niet alleen van Beersel, maar van Vlaanderen geliefd zijn. En we zijn bijna in een oorlogssituatie beland. We hebben vandaag meegemaakt dat wij in een zaak in Beersel buitengezet zijn als groenen. Wij hebben niks met deze zaak te maken, niks met deze zaak te maken. Dit is een dossier dat door de N-VA gelanceerd is. Dat is een idee dat door de N-VA gelanceerd is. Maar wij groenen zijn degenen die de landbouwers, ik ga het cru zeggen, de kloten aftrekken. Ik bedoel, zo ver is de polarisatie gegaan. Dit is een zeer spijtige zaak en ik heb in deze en in de besluitvorming hier toch wel een aantal heel permanente, pertinente vragen. We hebben dat gemeenteraadsbesluit heel goed gelezen en een eerste vraag aan collega Savenberg is of de Boerenbond een erkende adviesraad is van deze gemeente.
Van waar die vraag? Waarom de boeren zijn vertegenwoordigd? De gilde van de boeren is vertegenwoordigd? Ja. De Boerenbond zelf?
Ik heb hier een mail die gericht is aan alle schepenen en de burgemeester met een folder in. En als ik die folder goed lees en ik heb het geel gekleurd, ja, dan zie ik letterlijk de documenten en de zinsneden van de Boerenbond in dit besluit staan.
Als mensen advies geven en die is juist geformuleerd en wij kunnen daarachter staan, dan heb ik geen enkel probleem om dat over te nemen.
Is de Milieuraad in Beersel een officiële adviesraad?
Ja.
Daar is geen advies aan gevraagd. Ik denk aan Natuurpunt. We hebben 300 leden van Beersel. In Beersel, Natuurpunt heeft 300 leden. Ik denk dat die ook een... Mag ik even uitspreken? Ik denk dat die ook een idee hebben over dit project en dat die misschien wel een aantal aantrekkelijke aspecten zien in dit project. Daar is geen advies aan gevraagd. Ik zie daar toch geen neerslag van. Ik zie geen advies van die milieuraad.
Aan de Boerenbond
ik bedoel, het is maar een voorbeeld van die polarisatie, hè, en de manier waarop dit spel hier gespeeld wordt. Zijn verschillende partijen, hier zijn verschillende visies over. De bedoeling van heel het opzet was van mensen bij elkaar te brengen. En ik vrees dat er één partij is die heel de boel uit elkaar gespeeld heeft.
Ik ga toch even daarop repliceren, want eerst en vooral... Zowel de Milieuraad als deze gemeenteraad is uitgenodigd op een toelichting rond de Brabantse Wouden. Ik denk dat uw fractie met één persoon was vertegenwoordigd. Dus zo'n groot interesse moet er dan toch blijkbaar niet zijn.
Wat zeg jij nu? Ga jij nu beginnen tellen wie er op welke raad aanwezig was? Ik stel gewoon vast dat in de stukken die hier op tafel liggen, op het besluit, en ik heb het hier in het geel gesitueerd, dat er gewoon vier punten in volle zinnen letterlijk uit het document van de Boerenbond overgenomen zijn. En ik stel vast dat er geen enkel advies aan de Milieuraad gevraagd is, dat er geen advies gevraagd is, dat er ook niet naar verwezen wordt in de argumentatie. Dus ik kan alleen maar vaststellen dat hier naar één partij geluisterd is. En nogmaals, ik heb alle begrip voor die boeren. Ik heb begrip voor die punten, maar ik vind het heel spijtig dat het gepolariseerd is en dat er maar naar één partij geluisterd is en dat er niet naar een andere partij geluisterd is. Naar andere partijen. Want het is niet alleen groen, ecolo, natuurpunt, wat dan ook, tegen wie dan ook. Ik stel vast dat het initiatief is van N-VA, dat een constructief initiatief was om inderdaad naar de toekomst toe iets te doen. Niet voor ons, niet voor deze generatie, maar voor de toekomstige generatie. Jullie pleiten allemaal voor een landelijk Beersel. Hier zitten opportuniteiten in. En dan vind ik het heel spijtig dat er feitelijk alleen maar adviezen van één partij zijn opgenomen. Nogmaals, wij zijn bereid en wij gaan meestemmen die argumenten die van de boeren zijn opgenomen. Die zijn belangrijk. Maar we vinden het heel spijtig dat het op zo'n gepolariseerde manier gebracht wordt. En ja.
Ik wou laatste punt daarover. Ten eerste, de Boerenbond heeft, wij hebben geen advies gevraagd aan de Boerenbond. De Boerenbond heeft ons zijn advies gestuurd. Dat is ongevraagd, dat is één. Ten tweede, het masterplan dat zal ongeveer 250 pagina's zijn. En dat is tot stand gekomen door samenwerking van honderden mensen die Natuurpunt vertegenwoordigen en allerhande lagen van de bevolking vertegenwoordigen. Dus nu even gaan zeggen dat we maar naar één partij geluisterd hebben, dat is gewoon idiotie.
Voor het besluit te schrijven hebt u maar naar één partij geluisterd. Er zit geen advies van de Milieuraad in. Zit het erin of zit het er niet in? Is het behandeld op de Milieuraad of is het niet behandeld op de Milieuraad? Ik stel vast dat de punten van de Boerenbond erin staan, terecht. En je moet een advies vragen aan die mensen, en dat is gebeurd. Maar het advies van de Milieuraad is er niet in opgenomen.
De Milieuraad is uitgenodigd geweest, volgtallig, in een uiteenzetting in de Lambiek.
Maar dat is toch niet hoe dat een Milieuraad functioneert, Jos? Een Milieuraad, daar wordt een dossier voor gelegd en daar wordt een advies gevraagd. En je zegt hier letterlijk zelf, de Boerenbond heeft zijn document ingestuurd en we hebben de punten overgenomen. Is that the way to work? Fine.
Dan meneer Wijts.
Ik denk dat de ambitie van dit plan is een ambitie die velen, om niet te zeggen zowat iedereen in de zaal, delen, namelijk een Vlaamse en groene rand. En waarbij dat we zelf de ambitie hebben om, in tegenstelling tot vroeger, waarbij dat we uitgingen van een soort defensieve houding, dat we zeiden van, wij willen vooral, wat we hebben aan groen willen we behouden.
Exact.
Zijn we overgeschakeld naar een meer assertieve, offensieve houding, waarbij ze zeggen, nee, we willen niet gewoon behouden wat we hebben, we willen extra groen, meer bomen. En ik denk dat die ambitie wel kamerbreed gedeeld wordt. En ik zie daar ook geen tegenstelling ten opzichte van landbouw. Ik denk dat landbouw en landbouwers daar wel degelijk bondgenoten in kunnen zijn. En ja, er is vanzelfsprekend ongerustheid. En die ongerustheid wordt aangeblazen. Worden bezorgdheden soms aangepraat. Maar net daarom denk ik dat het zinvol is om het punt zoals hier geagendeerd met enkele conditio, enkele voorwaarden, dat dat net wat geruststelling kan bieden, wat zekerheid kan bieden. En dat dat ons duidelijk te doen is om proberen maximaal in een goede verstandhouding te komen tot de realisatie van die ambitie, namelijk een Vlaamse groene rand. En als er een bezorgdheid is omtrent het blindvaren en dat er wordt gezegd, ja, de masterplannen hebben we nog niet kunnen inkijken, ik denk dat ook met de voorwaarden die hier worden gestipuleerd aan die bezorgdheid wordt tegemoet gekomen. En ik durf ook zelfs zeggen dat het voor ons essentieel is. Want waar ligt het kalf vooral gebonden? Hè? Gaan we natuurlijk over de grondverwerving. Het is zo dat dit project de ambitie heeft om enerzijds te zorgen voor inbreiding, zowel van bos als open natuur, als van een uitbreiding. Ik denk dat het tweede element het meest gevoelige is. Het gaat over het verwerven van extra gronden, dus netto bosuitbreiding, en netto ook extra open natuur. En daar ligt natuurlijk de grootste bezorgdheid. Begrijp ik volkomen. En daarom ook denk ik dat ik geen enkel probleem heb om te vereisen dat we, als het gaat over die bosuitbreiding, dat de verwerving van die gronden gebeurt prioritair en zelfs uitsluitend op grond van vrijwilligheid. Uitsluitend op grond van vrijwilligheid, dus zonder onteigening. Zonder onteigening. Enkel op grond van vrijwilligheid. En twee, natuurlijk prioritair via wat men noemt met duur woord zelfrealisatie. Dus dat je jezelf geen eigendom wisselt, maar dat je de eigenaar stimuleert om ervoor te zorgen dat de doelstelling door de eigenaar zelf wordt gerealiseerd. En drie, misschien ook meest gevoelige, als het gaat over gronden die gepacht worden, ja, dat er ook daar geen sprake kan zijn van eigendomsoverdracht zonder dat de zittende landbouwer daarin betrokken is. Dat lijken mij belangrijke, essentiële voorwaarden die dat ik geen probleem heb om die te uiten en die ervoor toch kunnen zorgen dat we met een beetje meer overeenstemming kunnen komen tot die gedeelde ambitie, namelijk een Vlaamse en groene rand.
Ja, mevrouw Fontaine.
Ja, ik wil ook nog even... Dus ik ben blij dat we die samenwerkingsovereenkomst gaan tekenen met de gemeente, omdat ik het ook belangrijk vind dat we daar als gemeente in meestappen. Anders wordt dat boven ons hoofd beslist, hè, zoals ook minister Zoal Demir liet verstaan. Dus dan hebben we helemaal niks te zeggen. Hier zitten we mee aan het sturen, we kunnen meesturen. En ik was ook op het infomoment en ik heb daar heel duidelijk gehoord dat Natuur en Bos de komende 6 jaar de tijd zal nemen om te kijken van welke gronden precies nodig zijn om dat project te realiseren. Dus we zullen in dat masterplan niet op perceelsniveau weten wat er gaat gebeuren. Het gaat over onderhandelingen waarin de natuur en landbouw in evenwicht moeten zijn. En die evenwichten zullen gezocht moeten worden, die zullen niet eenvoudig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook voor de landbouw winsituaties zijn in heel deze verhaal. En ik wil echt nog eens benadrukken dat polarisering alleen maar leidt tot conflict. En ik was dus diegene die vandaag de deur werd gewezen in de hoevenwinkel in Beersel. Ik was met verstomming geslagen, want ik begrijp de bekommernis van de boeren, maar ik vind het afschuwelijk dat de boeren zich voor de kar van Vlaams Belang laten spannen. Als we vandaag overal de borden zien staan, red onze boeren, en we gaan naar de website, dan zien we het logo van Vlaams Belang. Ik vind het echt, echt verontrustend.
Nog iets? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, voorzitter. Ja, het riedeltje van Vlaamse en Groene Rand, dat kon allemaal bijzonder leuk klinken. Maar als je 30 van je 100 hectare verliest, dan klinkt dat toch net iets minder goed. Twee, er wordt gezegd, er zal niet overgegaan worden tot onteigening. Ik heb een schriftelijk antwoord van mevrouw Demir, die aangeeft dat inderdaad, als er geen onderhandelde oplossing mogelijk is en de noodzaak daartoe wendt, dat men wel degelijk overgaat tot onteigening. Dus hier worden gewoon feitelijke onjuistheden de wereld ingestuurd. Inspraak Boerenbond. Bon, zeg, als er nu Iedereen die dit dossier een beetje volgt, zal toch wel erkennen dat als er nu één partij is, als er nu één partij is die de pen heeft vastgehouden van gans dat project Brabantse Woude, dat het verdorie wel het Agentschap voor Natuur en Bos zal zijn. Hè? En niet een boerenbond. En Jan, dat weet jij heel goed. Dus het tegendeel hier beweren, ik vind dat eigenlijk gewoon grotesk.
Maar dat is een officiële dienst. Met, ik bedoel, dat is geen partij. Spreken,
maar je bent daarin niet consequent. Hè? Derde element, ik had hier een vraag gesteld. Effectief, het masterplan, zal dat betekenen dat we daarbij duidelijkheid worden verschaft op perceelsniveau? Als dat niet zo is, dan gaat je inderdaad op 31 mei juist dezelfde blanco check geven als dat je hier vandaag geeft. Dus daar had ik graag duidelijkheid over gekregen.
In het masterplan, denk ik, hè, ik ken het niet, ik heb het nog niet gezien, maar daar zal niet op perceelsniveau beslist zijn om dit perceel en dit perceel zal worden bebost of boomgaard worden enzovoort. Waarom niet? Omdat dit een plan is voor 24 jaar en de doelstelling is om er te zijn binnen 24 jaar. Dus ik denk dat het ook niet slim zou zijn om nu zeer snel te gaan zeggen op perceelsniveau, dit is manu militari wat we gaan doen. Ik denk niet dat, terwijl ik wel de boeren verdedig, ik denk niet dat het intelligent zou zijn om dat nu al echt te beslissen met het beperkte onderzoek dat eraan vooraf ging.
Ik heb nog een heel concrete vraag aan Klaas. Hè. Ik bedoel, red onze boeren, is dat nu Vlaams Belang? Is dat geen Vlaams Belang? Want als je doorklikt, kom je wel op je website. Ik vind het eerlijk gezegd zeer dubieus van borden langs de straat te zetten zonder je logo erop te zetten. Ofwel zet je het erop, ofwel zet je het er niet op. Is het Vlaams Belang of is het geen Vlaams Belang? Maar ik vraag het, je moet er niet op antwoorden. Het is een vraag. Hè. Ik
bedoel, de oppositie die de oppositie ondervraagt. Dat is een ondersteuningscampagne. Dat is een ondersteuningscampagne van het Vlaams Belang, zonder dat wij daarbij ons logo gebruiken.
Jawel, want als je doorklikt naar de petitie...
Dat is een onbaatzuchtige campagne voor de buren van het Vlaams Belang. Zeer graag gedaan.
En als je doorklikt naar de website om een handtekening te zetten, dan kom je wel op het logo Vlaams Belang terecht. Oké,
jongens, we gaan over dit... Ah, mevrouw Ecker wil nog iets zeggen.
Ah, voilà. Ik wil gewoon een duidelijk statement maken. Onze fractie heeft altijd een hart gehad naar de landbouwers toe en naar het landbouwleven in Beersel. En ik denk ook dat het voor ons altijd gekend is dat aan de zijlijn staan altijd veel blablabla geeft, maar weinig boemboem. En dat is de reden waarom dat wij effectief willen meewerken aan die samenwerkingsovereenkomst en waar het de reden waarom wij ons akkoord geven om daarin mee te stappen, omdat wij ons zegje willen doen met respect en naar te kijken naar uiteindelijk de toekomst van onze landbouwers. Want uiteindelijk, door aanwezig te zijn op deze vergaderingen, kunnen wij enkel de belangen van onze plaatselijke landbouwers verdedigen. In deze, en los en onafhankelijk van de voorwaarden waar dat wij uiteindelijk volledig achter staan, wat ons college ook beslist heeft, kunnen wij enkel kijken naar de toekomst, maar wij zullen altijd streven voor het behoud van de landbouw in ons groene Beersel, in de gemeente waar wij allemaal leven, wonen en graag verblijven.
Dank u wel.
Onze fractie is daar graag partner in.
Ja, dank. Door het feit dat er geen concrete cijfers zijn en dat we geen concrete cijfers hebben over de percentage grond dat de boer moet gaan geven. En deze plan is voor ons een beetje te vaag. Zal onze fractie en mezelf dus voor deze punt zich onthouden.
Dank u wel. Dan zullen we dit onbaatzuchtig stemmen nu, dat punt.
Ja.
Onthouden. Ja. En dan ga ik even de agenda die voor ligt verbeteren, omdat er een klein foutje is. De mondelinge vragen komen in de agenda voor de bijkomende punten. En het reglement respecterend, zullen we eerst de twee bijkomende punten van de fractie Groen en Vlaams Belang behartigen. Dus het eerste bijkomende punt is de vraag van het Vlaams Belang in verband met het circulatieplan in Lot. Ik geef het woord aan meneer Slootmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het zou misschien wel wat wereldvreemd zijn mochten wij hier vandaag een gemeenteraad houden zonder het heetste hangijzer dat momenteel over de tongen gaat in onze gemeente te bespreken, met name het circulatieplan in Lot. Laat mij beginnen met te zeggen dat ik zeker en vast niet twijfel aan de goede intenties van het gemeentebestuur die aan de basis liggen van dit plan. Maar zoals de langstzetelende partijvoorzitter ooit heeft gezegd, als verandering geen verbetering teweeg brengt, dan verandert je beter niets. Dat was dus Bart De Wever. Dus ik denk dat dat bijzonder toepasselijk is voor dit circulatieplan. Niemand in deze zaal is tegen een veilige schoolomgeving of is tegen leefbare dorpskernen. Dat zijn zonder meer eerbare doelstellingen. Maar ja, als de remedie natuurlijk erger wordt dan de kwaal, dan zit je met een probleem. En wat ik ook vaststel, is dat inderdaad die basispremissen schoolomgeving, leefbare schoolomgeving en leefbare dorpskernen, dat die voorop zijn gesteld. Maar wat ik mis, is de twee andere basispremissen die zeker bij een lokaal beleid en bij mobiliteitsbeleid zeker van toepassing zouden moeten zijn. En dat is bereikbaarheid en draagvlak. En bon, ik ben de afgelopen week bij tientallen Lottenaars geweest. En de algemene indruk bij die mensen is er één van frustratie, één van onbegrip en vooral het gegeven dat men zich totaal ongehoord voelt. Hè. Men heeft het gevoel dat men van hun dorp in wezen of in feite een eiland heeft gemaakt dat afgesloten is van de rest. En wat dat laatste betreft, stellen veel Lottenaars vast dat er geen rekening werd gehouden, wel met die van de fietsers, wel met die van de stappers en de trappers, maar niet met die van de automobilisten. Nochtans werden die wel degelijk op het participatiemoment in november 2019 doorgegeven. Maar wat ik daarvan hoor, is dat men daar gewoon pertinent het zwijgen is opgelegd. Ik was daar niet bij, maar dat zijn wel de verschillende signalen die ik van een aantal Lottenaars heb gehoord. Ik heb zelf in deze gemeenteraad op 21 september, als ik mij niet vergis, 2021, de kattenbelletjes die ik daarover terug heb gevonden, die bewijzen dat, de opnames bestaan daar ook van. Ik heb daar toen ook op gewezen. Het belang van de automobilist pest die automobilist niet weg. Ik werd hier toen weggelachen. Er is toen gezegd geweest dat ik 20 jaar te laat ben geboren. Vandaag lacht er niemand meer. Een derde verwittiging is er ook gekomen van de provincie Vlaams-Brabant. Ik lees in het verslag van de projectstuurgroep van 11 december 2020 dat de beleidsmedewerker mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant waarschuwde voor de felle tegenreactie van de automobilisten. In datzelfde verslag van die projectstuurgroep lezen we ook dat het studiebureau, dat dus mee heeft gewerkt aan dit mobiliteitsplan, er op de participatieavonden op gewezen heeft dat er een disproportionele aanwezigheid was van de fietsers. Wat tot gevolg zou kunnen hebben dat daar onjuiste conclusies zouden kunnen worden uitgetrokken. En laat het natuurlijk dat zijn wat er exact is gebeurd. Want in tegenstelling tot de fietsers wordt er met de automobilist totaal geen rekening gehouden. Nee, hij wordt weggepest. En dat terwijl de gemeentemonitor, die heel vaak wordt aangehaald ook in dit mobiliteitsplan, maar als je die gemeentemonitor gaat bekijken, dan stel je vast dat twee op de drie Beerselaars zich voor het wonen- en werkverkeer en voor het schoolvervoer verplaatst met de wagen. Dat is dat stopprincipe, eerst de stappers, dan de trappers, dan het openbaar vervoer en dan de personenwagens. Dat kan bijzonder leuk klinken, maar voor het overgrote deel van de mensen, 2 op 3, we hebben de cijfers, is dat dus een aanslag op hun mobiliteit. En ik som een aantal zeer concrete voorbeelden op, zonder daarbij volledig te zijn, want dan zitten we hier morgen nog, wat dat die mobiliteitsproblemen betreft. Een van de basisdoelstellingen van het circulatieplan is het tegengaan van sluipverkeer, maar het enige wat we zien is de verschuiving van het sluipverkeer. Het sluipverkeer aan zich verandert nu natuurlijk niet. Concreet voorbeeld, bewoners van de Sollenberg en van de Kesterbeeklaan, wat stellen die nu vast als gevolg van de knip aan Breedveld en de knip aan de Dorpse Straat, die zien daar een verviervoudiging, stellen die daar vast van het sluipverkeer. Zelfde verhaal voor de bewoners van de Busserstraat, die nu al dat centrum verkeer moeten gaan slikken dat van de Dorpse straat richting het centrum van het dorp wil geraken. Hetzelfde verhaal in de Genstraat, Theresiastraat. Wie dat straatje niet kent, dat is dat kleine parallele straatje met de spoorweg. Daar is ook een boerderij gevestigd. Dat is vandaag een snelweg geworden, omdat mensen via de Guido Gezellenstraat, Watermolenstraat, Genstraat, om uiteindelijk op de Lakenberg te geraken, proberen te nemen. Dus je ziet daar gewoon een wijziging, een verschuiving van dat sluipverkeer. Nog een pertinent voorbeeld. Een landbouwer die verdorie gewoon niet meer op zijn akker geraakt. Als je de rechterzijde van de Lakenberg, tussen de Lakenberg en de Watermolenstraat, velden hebt, dan geraakt jij, als je van Breedveld afkomt, met je machine, met je maaidorser, geraakte jij niet meer op je veld. En dan wordt er blijkbaar bij de gemeente gezegd, je kunt via de Goudstuiberstraat gaan, wel, ik nodig je uit om met een maaidorser van 4,5 meter breed is door de Goudstrouwersstraat te rijden, dan heb je alle geparkeerde voertuigen mee. Dus voilà, dat is de toestand waar we vandaag in zitten. Boeren die gewoonweg niet meer op hun landbouwgrond geraken. Bewoners van de Jozef Springaalstraat die naar de Goudstrouwersstraat willen, dat is een afstand van 150 meter. Afstand van 150 meter. Die moeten daar nu 4 kilometer voor rijden. Tijdens de spits is dat 35 minuten. Bewoners van de Langblok en van de Blokbos, daar moet je 's ochtends eens om 8:30 gaan. Daar zie je dus dat ouders hun volledig vastrijden via Zittert Langblok, die dan parkeren voor de garages van de mensen van Blokbos, waardoor die mensen vervolgens niet naar hun werk kunnen vertrekken. Dus één woord, ga eens bij schoolopening of het schooleinde aan Blokbos staan. Je zult het zien, het is één woord. Chaos, ik nodig u ook allemaal eens uit om binnen te springen bij de lokale binnenstand, middenstand. Ik ben bij het lotje is gepasseerd. Die mensen zien vandaag al een aanslag op de rendabiliteit van hun winkel. Dus dat lijkt mij allemaal bijzonder pertinente voorbeelden. Nog een laatste voorbeeld. Dat is echt eigenlijk dat was het waanzinnigste verhaal dat ik gehoord heb. Bewoners van de Zittert 58 tot 66 die geraken met hun auto niet meer tot aan hun deur. Onmogelijk. Die zijn gegijzeld door paaltjes die daarvoor zijn gezet. Zowel langs Blokbos als langs Zittert. Dus wij zitten daar in een situatie waarbij mensen van 70 tot 80 jaar met duiveltjes, met kruiwagens, hun commissies naar hun huis moeten brengen omdat zij met hun auto niet meer tot aan hun deur geraken. Dat is het mobiliteitsbeleid anno 2023 in Beersel. Just hetzelfde probleem. Ziekenwagens en brandweer. Ik zou eens graag willen weten van de schepen van mobiliteit hoe dat die op Zittert 58 tot 66 kunnen geraken. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ik raak er met een fiets amper nog door. Enfin, zo kunnen we nog even doorgaan met gelijkaardige problemen in de Zennestraat, in de Beerselse straat, in de Pastoriestraat. Maar bon, ik denk dat de rode lijn duidelijk is. Dit circulatieplan is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar voor de meeste Lottenaars. En ik denk dat het aan het gemeentebestuur om naar die democratische realiteit te handelen. Daarom leg ik ook het voorstel neer om opnieuw naar de tekentafel te gaan, rekening houdend met de conclusies van de burgerbevraging, rekening houdend met inderdaad veilige schoolomgeving, maar ook rekening houdend met de term en met het begrip van de bereikbaarheid. En in afwachting daarvan vraag ik de opheffing van het circulatieplan vanaf 2 mei en leg ik dat hier ter stemming voor.
Het circulatieplan in Lot en Huizingen heeft inderdaad al heel wat bedenkingen, vragen en boze reacties gegeven. Het circulatieplan is gekomen omdat inderdaad we als dit bestuur gezegd hebben van kijk, in Lot hebben we al heel lang problemen die gesignaliseerd worden door de mensen. En we willen echt wel kijken op welke manier we daar iets kunnen aan doen. Op basis daarvan hebben we samen beslist om een nieuw mobiliteitsplan te maken. We hebben dat gedaan in 2019. We hebben dan door verschillende stappen doorgemaakt en we hebben dat in 2021 inderdaad goedgekeurd. In dat mobiliteitsplan stond al dat we moesten ervoor zorgen, dat we moesten zoeken naar oplossingen om het vele verkeer in Lot op een andere manier te organiseren. En om ervoor te zorgen dat vooral het vele sluipverkeer, waar Lot typisch het slachtoffer van is, te weren. We hebben daarom een aparte studie gemaakt om dit circulatieplan te maken. We wisten als bestuur dat toen we dit plan op invoegen lieten gaan, dat dat zeer impactvol zou zijn. Het zijn zeer grote veranderingen en het is absoluut normaal dat grote veranderingen in eerste instantie weerstand geven. Dat is met elke verandering zo. Als je veranderingen krijgt, dan krijg je in eerste instantie weerstand. Zeker van de mensen die daar wonen, want die ondervinden in eerste instantie alle nadelen van dit plan. We zijn ons daar zeer goed van bewust. Dat is ook de reden waarom we gezegd hebben, we gaan dit plan neerleggen, we gaan dit plan laten ingaan en we gaan direct aan iedereen zeggen dat we dit gedaan hebben op een manier in proefopstellingen. Dus we hebben niks van infrastructurele werken gedaan. Alles in proefopstellingen, waarbij we evaluatiemomenten zullen inlassen om te zien waar de balans naartoe overslaat, positief of negatief. Het is inderdaad zo dat er veel mensen zijn die veel commentaar hebben over het feit dat ze moeten omrijden. Dit plan is als een kaartenhuisje. Dat staat heel mooi recht als je dat neerzet en je trekt daar één kaart uit en dat valt plat op zijn buik. Dat is ook hetzelfde met dit plan. Dus als we iets willen doen en we willen dat zeker daar iets aan doen, aan het vele sluipverkeer dat het kern van Lot teistert, aan het vele vrachtverkeer dat de kern van Lot teistert, als we daar iets willen aan doen, dan moet je inderdaad zeggen dat je geen doorgang meer laat door het dorp voor de mensen die er niet moeten zijn. Want dat betekent ook dat als je knipt voor de ene, dat je ook knipt voor de andere. Je kan niet zeggen, de Lottenaar kan nog altijd door zijn dorp rijden en de niet-Lottenaar kan dat niet meer. Dat is iets wat niet kan. Daarom dat we het op die manier gedaan hebben. Ik herhaal nog eens, het is normaal dat er negatieve reacties zijn. Het is normaal dat mensen in eerste instantie negatief reageren op zo'n grote veranderingen. Jij hebt natuurlijk, Klaas, daar ben je kampioen in, alleen maar gesproken met de mensen die tevreden zijn. Gelukkig zijn er ook mensen die vandaag wel al tevreden zijn. Mensen die ondervinden wat het betekent dat er niet meer al dat verkeer dat er niet moet zijn door hun dorp rijdt. En we zullen zien. We zullen zien. We hebben evaluatiemomenten voorzien. We zullen zien of dat op dat moment de balans doorweegt naar de positieve of naar de negatieve kant voor de mensen die van Lot zijn en die in Lot wonen. We moeten onszelf en de Lottenaars de tijd geven om hun oordeel te vellen en hun oordeel te vormen of dat dit plan een positief of een negatief plan is voor hunzelf, want daarvoor is het wat we doen. De enige reden waarom we dit plan neergelegd hebben, dat is om het voor de Lottenaars beter te maken, om een oplossing te geven aan al die problemen die al jarenlang gelden in Lot. We gaan dat dus ook doen. We gaan een eerste evaluatiemoment organiseren nog voor de zomer, zodat iedereen daar die dat wil, daar op een goede manier zijn meningen zal kunnen geven. Dat zal op verschillende manieren mogelijk zijn. En dan gaan we inderdaad terug naar de tekentafel, rekening houdende met alles wat we al weten, met alle info die we extra gekregen hebben, om te kijken waar dat we welke veranderingen of aanpassingen wel of niet moeten doen. Dat is de manier van werken die we zullen doen. En we gaan nu niet zeggen, we gaan alles stopzetten, we gaan alles terugdraaien, want dat heeft geen enkele zin. We moeten het een kans geven, we moeten kijken wat uiteindelijk de effecten zijn. En als we die effecten zien, zullen we daar ook naar handelen. We gaan dus uw punt niet goedkeuren.
Ja, meneer Stijert.
Ik heb een heel concrete vraag voor collega Kleutmans. Sleutmans, sorry. Hebt jij niemand tegengekomen die positief was over die zaak? Je bent dus niemand tegengekomen in gans Lot die een goed woord over zat over die zaak?
Toch wel, maar de zone 30, de fietsstraat, wordt door een aantal mensen geapprecieerd, maar ik kan u zeggen dat ik niemand ben tegengekomen die de knips, de meest radicale veruitwindigingen van dit plan, dat daar begrip voor bestaat. De knips aan de Zennebrug, de knips aan Breedveld, de knip aan het Europaplein, aan de kerk, wordt gewoon door iedereen afgewezen. Ik ben niemand tegengekomen die daar positief tegenover staat. Ik nodig u uit om de mensen die dat wel zijn te laten spreken.
Geen reuzen zonder deuren. Ik ben blij dat je toegeeft dat er toch een aantal mensen zijn die de zaak ook positief bekijken.
Prima. Dan zullen we eerst en vooral nu stemmen over het bijkomende punt van de fractie Vlaams Belang. Volgend puntje, het bijkomend punt van de fractie Groen over het mobiliteitsplan van Lot. Mevrouw Fontijn, ja.
Ja, wij volgen natuurlijk ook de reacties op van alle Lottenaren en de mensen die in Huizingen wonen en alle Beerselaars. En er zijn ook positieve ervaringen, maar ook inderdaad veel negatieve reacties. Maar ik denk dat wij achter de, nee, ik denk het niet. Wij staan achter de keuze van de meerderheid dat zij die testfase voldoende ruimte en tijd geven, dat mensen zich kunnen aanpassen en misschien kunnen overwegen om hun kinderen te voet naar school te laten gaan. Want dat zou toch echt wel heel mooi zijn als we dat terug durven, onze kinderen te voet naar school laten gaan. We hebben wel ook een kleine vaststelling gedaan dat het jammer is dat er geparkeerd mag worden op de trottoir op Zittert. En dus dat het voetpad dus de facto niet meer gebruikt kan worden door de voetgangers. Wij stellen ook vast dat het, de toegang naar het sportcomplex in Zittert al een aantal jaren geleden gesloten werd. En dat ook voetgangers en fietsers eigenlijk die doorgang vandaag niet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld op een veilige manier naar school te geraken. En we stellen daarom voor om ook het sportcomplex mee te nemen in de evaluatie van het mobiliteitsplan en te kijken in hoeverre de site van het sportcomplex opnieuw doorwaadbaar kan worden, dus toegankelijk voor voetgangers en fietsers. En dat ook de toegang voor auto's aan Zittert komt en niet in de Dorpse straat, want dat zorgt toch voor heel wat overlast in een straat waar heel veel woningen staan en ook auto's geparkeerd staan. Dus bij deze vragen wij dat de gemeenteraad beslist om tijdens het evaluatiemoment van het circulatieplan ook het mobiliteitsaspect van het sportcomplex mee op te nemen.
Ja. Het is inderdaad zo dat wij bij het opmaken van het circulatieplan en het mobiliteitsplan hebben wij daar het sportcomplex niet in opgenomen. We hebben ons geconcentreerd op de grootste problemen die ons gesignaleerd werden, namelijk vooral het sluipverkeer, het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer. En we hebben die sportsite op zich niet bekeken, maar we vinden dat een goed idee. Het is een goed idee om inderdaad in de evaluatie van het circulatieplan, zeker nu we het geïmplementeerd hebben, om de site en de toegang en de ingang en de uitgang daarin op te nemen. Dus ja, we gaan dat doen.
Ja, omdat men het dan over het Vogelenzang heeft gesproken. Complex Vogelenzang, waar ik ook nog een opmerking aanhaalde die door verschillende mensen op Zittert is gemaakt. Daar zijn heel wat klachten van nachtlawaai, van wat men dan zegt, Brusselse jongeren die voetballen in dat ijzeren hek, in dat, die voetbalkooi eigenlijk. Dus 's nachts vallen daar altijd, vliegen die ballen daartegen, dat geeft een hels lawaai. Mensen die s'andere nachts moeten gaan werken, die blijven tot 4 uur 's nachts wakker liggen als gevolg van dat helse lawaai van die voetballende jongeren. Daar wordt vuur gemaakt, is blijkbaar al een aantal keer gemeld. Maar een concreet voorstel van de bewoners is om dat hek, die kooi, af te sluiten vanaf een bepaald uur. Ik kan mij voorstellen dat de toezichter, als die zijn werkdag erop zit van het sportcomplex Vogelenzang, dat die kooi toch zou kunnen afsluiten. Want momenteel geeft dat heel wat onleefbaarheidsgevolgen voor de mensen.
Prima. Nog iemand? Dan stemmen we nu over het bijkomende punt van de fractie Groen. Ja. Dan komen we nu aan de mondelinge vragen. De eerste zijn voor rekening van meneer Slootmans. Die mag ermee beginnen.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, in navolging van het vorige punt, waarbij we op de inhoud zijn ingegaan, had ik ook graag eens geweten wat de kostprijs eigenlijk is geweest van de consultancybureaus die meegewerkt hebben aan dit mobiliteitsplan. We lezen daarover dat dat zou gaan over A2 Mobility en Patrick Maas Consulting. Dus ik had daar graag eens van geweten. Wat is de concrete kostprijs geweest in het kader van dit mobiliteitsplan? En twee, wat is de geraamde kostprijs, arbeidskost voor de gemeente in het kader van dit mobiliteitsplan? Dus zowel logistiek, materiaal als naar werkuren. Eerste vraag.
Ja. De eerste vraag, Klaas, namelijk de kostprijs aan externe consultants voor het mobiliteitsplan, heeft ons dat gekost €18.886. Voor de opmaak van de circulatieplan, de signalisatieplan en de participatiemomenten zitten we vandaag aan €14.000, maar daar moeten we nog de subsidieaanvraag doen. We gaan ervan uit dat we daar subsidies die door Vlaanderen gegeven worden voor een verkeersveiligheidsproject zullen kunnen binnenhalen, waardoor we 80% subsidie zouden kunnen krijgen. Maar dat moet nog bevestigd worden. Dus de twee samen, mobiliteitsplan en circulatieplan, zitten we aan €33.000. En dan wat de logistieke en de arbeidskost betreft voor de gemeente, heb ik hier verschillende dingen staan. De markeringen, de loods, de smileys, de verkeersborden, de voorsignalisatie, de betonblokken, de paaltjes en de rijbaankussens. Alles samen zitten we nu op een raming van €55.000. Ook met dezelfde bedenking of dezelfde toevoeging dat we daar nog het subsidiedossier moeten voor indienen.
Interessant. Ja, misschien voor veel mensen eerder een fait divers, maar ik neem aan dat elk gemeenteraadslid of collegelid die vraag wel eens voorgeschoteld krijgt. En dat is die van de vuilzakken die te vroeg worden buitengezet. Ik had een aantal weken geleden iemand die mij belde over het feit dat vooral anderstalige bewoners die de communicatie van de gemeente niet krijgen of niet kunnen lezen, dat die zich blijkbaar schuldig maken aan het veel te vroeg of het buitenzetten van de vuilniszakken met ongedierte en geurhinder tot gevolg. Dus ik stel gewoon de vraag of dat daar een beleid rond wordt gevoerd met de gemeenschapswachten, met de politie. Want dat is wel een euvel waar veel mensen zich aan ergeren. En ik had in dat kader ook graag vernomen hoeveel processen verbaal hiervoor in 2020 zijn uitgeschreven.
Ja, Klaas, er werden in 2022 geen gasboetes uitgeschreven, nog door de gemeenschapswachten, nog door de politie. Wat wel heel regelmatig gedaan wordt door de gemeenschapswachten, is mensen hierover sensibiliseren, aanbellen of een flyer in de bus steken indien ze dit vaststellen. Indien er vastgesteld wordt dat er echt op regelmatige basis repetitieve inbreuken worden gepleegd door dezelfde inwoner, dan worden er gasboetes uitgeschreven. Maar de bewijslast is in sommige gevallen zeer moeilijk om de inwoner te identificeren van een vuilzak.
Ja, maar de bewijslast, het gaat gewoon over mensen die hun vuilniszak 3, 4, 5 dagen voor de ophaaldag buiten aan hun deur zetten. Dus de bewijslast, het gaat gewoon over de mensen die daar wonen.
Ja, maar dus men heeft me verteld, je moet dan ook nog altijd zien of kunnen de zak identificeren. Hè. Als die mens zegt, die zak is niet van mij, dan moet je nog altijd een briefje met een adres vinden of wat dan ook om het te bewijzen.
Prima. Ja,
dan derde vraag. Oktober 2022 heeft het gemeentebestuur samen met Halle en met Sint-Pietersleeuw een doofbeleid afgekondigd, waarbij er dus geen licht meer, geen openbare verlichting meer is tussen 11 uur en 5 uur 's ochtends, uitgezonderd op donderdag, op vrijdag en zaterdag nacht. Nu, ja, heel wat mensen, ook daar, zullen hun beklag al gemaakt hebben bij alle gemeenteraadsleden en collegeleden, voelen zich daardoor bijzonder onveilig op straat. In Halle hebben we gezien dat dat gepaard is gegaan met een reeks een inbrakengolf, waarbij de politie pertinent wijzigt op het gegeven van het doofbeleid. Tweede element, we zagen het gisteren nog op Ring TV, zijn er afgelopen maand meer dan 40 autodiefstallen geweest. En als ik politieinspecteurs daarover hoor relateren, zij dat ook aan het doofbeleid. Dus ik had graag van het college vernomen hoe lang dat doofbeleid aangehouden nog zal worden. Want het is allemaal afgekondigd in het kader van de energiecrisis. Die ligt nu voor een groot stuk achter ons. Dus ik vraag mij af in welke mate dat doofbeleid nog opportun is en hoe lang dat nog aangehouden zal worden en of daar indien nodig stappen met Halle en Leeuw zullen worden gezet.
Ja, ik wil u daar graag op antwoorden, maar ik kan mij niet ontdoen van het idee dat het eigenlijk een beetje de bedoeling is om het onveiligheidsgevoel wat aan te porren of wat aan te wakkeren. Je hebt de twee artikels ook in het blauw gezet. Dat is natuurlijk vanuit oppositie uw volste recht om dat te doen. Maar ik zou die twee artikels toch niet als de standaard gaan inroepen. En ik hoop echt dat ik ervan kan vanuitgaan dat het niet uw bedoeling is om dat onveiligheidsgevoel van Beerselaars kunstmatig te laten groeien. Door de zaken extra in de verf te zetten. Ik probeer het ook eventjes te staven met wat cijfers uit de veiligheidsmonitor van onze lokale politie. Dus diezelfde inspecteurs, hè, die zitten bij die lokale politie. En in Beersel blijkt daaruit, en ik wil de eerste twee kolommen nemen, men heeft de onveiligheidscijfers genomen en men heeft 5 kolommen gemaakt. Altijd, vaak, soms, zelden of nooit. Dus ik zal de eerste twee kolommen nemen, altijd en vaak. En ik moet daar vaststellen dat 1,52% in Beersel zich altijd onveilig voelt, om welke reden dan ook. 5,08% voelt zich vaak onveilig. Dat is samen 6,6%. Als ik dan zie, in Sint-Pietersleeuw is dat ongeveer 10,46%, om dat eventjes te vergelijken. Dan stel ik toch vast dat er eigenlijk 93,4% van de Beerselaars zich maar soms, zelden of nooit onveilig voelt. Ik vind dat toch wel significant. Over die drie gemeenten is er een gemiddelde van 9%. En dat komt precies overeen met het onveiligheidsgevoel dat er op federaal niveau wordt gemeten. Dus we zien daar een lichte stijging, maar wel een gelijkaardige in het onveiligheidsgevoel. Dus is dat te linken? Ik denk niet. En de politie moet dat met mij vaststellen, dat er geen significant verschil is tussen het doven van straatverlichting en het groeiende onveiligheidsgevoel van de Beerselaar. Het tweede artikel dat je aanhaalt is eigenlijk de inbraken. En meestal gaan die inbraakcijfers over de hele zone en dan geeft dat natuurlijk wel wat meer. Dus ik heb eens gevraagd om de cijfers van Beersel te krijgen. En ik heb die gevraagd in de periode tussen december en 20 april. Dat is vorige vrijdag, dus de periode dat er gedoofd werd. En er zijn inderdaad 27 inbraken geweest in die periode, in wagens. 5 inbraken waren 's nachts, als het licht gedoofd was. 4 waren zeker bij nacht. En van 13 gevallen is het tijdstip, van 18 gevallen is het tijdstip vandaag niet vast te stellen, omdat het tussen 16 uur en 10 uur of 9 uur 's ochtends gebeurde. Dus de meeste diefstallen hadden inderdaad plaats in Halle. Hè. En het ging altijd om dezelfde soort van diefstallen. Men noemt het de klinkentrekkers bij de politie. Wat betekent dat het model van voertuig geen niet veel uitmaakt, want dat heb je soms ook, dat met specifieke navigatie of sturen of die dingen gaat willen stelen. Hier in dit geval ging het eigenlijk louter om dingen die men zo snel mogelijk kon meegraaien, zoals zonnebrillen of een smartphone of werkmateriaal. Niet dat ik dat minder erg vind, hè, maar ik wou daar toch wel eventjes die cijfers in een juiste context geven. Er werd door de politie recent ook de vergelijking gemaakt van woninginbraken in de periode met straatverlichting aan en de periode waar de straatverlichting uit was. Ook daar geen significant verschil. Hier moet ik jammer genoeg zeggen dat de cijfers, dat ik ze, uw vraag was maar vrijdag gekomen, dat ik niet de uitgepuurde cijfers heb. Dus hier gaat het wel degelijk over de cijfers van de hele zone. 202 vorig jaar, totaal diefstallen in een donkere periode of 's nachts, 92 daarvan. Dit jaar, de huidige periode, 176 diefstallen. 81 in de donkere periode. Daarmee denk ik dat het redelijk duidelijk is dat er weinig of geen significant verband is tussen de inbraken en het doven van de straatverlichting. Om op uw vraag te antwoorden van wanneer we het doofbeleid gaan evalueren, wij zijn daar niet doof voor. Wij hebben een datum vastgelegd. 10 mei zullen mijn collega's, burgemeesters van Sint-Pietersleeuw en Halle, de ideeën van de gemeente, van de schepencolleges samenleggen en zullen wij daar een beslissing in nemen.
Dank u. Ja, meneer De Greef.
Heren, de blauwe linkjes. Meneer de burgemeester, die zijn het gevolg van, dat zijn URL-linkjes. Dus als je een URL koppelt in een tekst, dan wordt die automatisch blauw. Daar zat er geen slechte bedoeling achter. Twee, ja, de aanleiding die nog door burgemeester Van Dalen is aangehaald, dat was de energiecrisis. Nu, die energiecrisis die ligt achter ons, dus de aanleiding is ook weg. Dus het lijkt mij evident dat je die maatregelen ook opheft. In datzelfde kader werd ook gezegd dat het een tijdelijke maatregel is. Nu, ik begrijp dat er op 10 mei een beslissing wordt. Dat is een antwoord. Dus dat is duidelijk wat het veiligheidsgevoel betreft. Ik kan u zeggen, ik vind dat ook een taak als gemeenteraad zitten. Als er bezorgdheden tot bij ons komen, vind ik het onze plicht om die hier te vertolken en te veruitwendigen ten aanzien van het college. Er was onder andere een agent, een politieagent, die op het Molenveld woont in het dorp, die mij aangaf dat hij zich ochtends bijzonder onveilig voelt. Dus om maar te zeggen dat het niet alleen Marie-Janneke is van 80 jaar oud dat daar de gevolgen van draagt. Tot daar.
Omdat we het hier toch over onveiligheidsgevoel hebben, ik denk dat uit een enquête van de Gezinsbond blijkt dat verkeer nummer 1 staat bij het onveiligheidsgevoel van de gezinnen. En daar hoor ik Vlaams Belang niks over zeggen. Dus verkeer is volgens de Gezinsbond de nummer 1 onveiligheidsgevoel bij de gezinnen. Ik denk dat we daar ook rekening moeten mee houden als we dan de resultaten van de verduisteringen zo nakijken.
Prima, dank u wel. Nu hebben we de mondelinge vragen van de fractie Groen. Ik geef het woord aan mevrouw Fontijn.
Ja, ik heb twee vragen voor meneer Savenbergs. Eén, wil ik graag weten, want het is al een heel aantal maanden muisstil of doodstil over het RUP, het Groen Blaf Turken. We hebben daar een aantal vragen over gesteld. U zei van ja, dat gaat ergens in de gemeenteraad. Of ja, ik weet al niet meer wanneer dat was, maar u heeft dat een paar keer aangekondigd en dan stilte.
In het kader van het dossier met betrekking tot de bouw van de nieuwe school wordt er nagegaan welke aanpassingen nodig zijn aan het RUP met betrekking tot het Groen Blaf Turken. Tot we duidelijkheid hebben over alle details, staat het huidige RUP on hold. Eens we duidelijkheid hebben over de details en behoeften van de nieuwe school, kunnen we verder met de ontwikkeling van een RUP Groen Blaf Turken.
De sociale woningen zijn dan toch niet zo dringend.
Die zijn niet zo dringend in de zin van die moeten wachten op een RUP om te kunnen bouwen.
Ja, maar dat was toch altijd de reden waarom dat RUP zo snel vooruit moest gaan?
De reden was onder andere om de school te kunnen bouwen en daar is een hele andere financieringsmodel gevonden, waardoor we ook een andere implanting, het wordt een nieuwe school, daar kan collega De Knopper misschien iets over uitweiden, En daardoor kan je ook de hele zaak herbekijken. En dat is wat we aan het doen zijn.
Begrijp ik het goed dat dat naar de volgende legislatuur wordt doorgeschoven?
Er wordt niks geschoven. We moeten eerst weten wat we met de school gaan doen.
We zullen zien waar we in oktober volgend jaar staan. Dank u.
Een tweede vraag voor meneer Savenbergs. We hebben vernomen dat, of ja, we hebben dat gelezen, dat de provincie Vlaams-Brabant een bloemenzaadverdeelactie doet en dat daar 41 gemeenten aan deelnemen, maar onze gemeente neemt niet deel. Kan u dat toelichten waarom wij niet meedoen met zo'n mooie actie?
Wij doen wel mee aan die mooie actie, aan die verdeelactie. 25 mensen hebben al een zakje komen halen. Het stond ook in ons krantje. Maar er is een vergissing gebeurd bij de provincie. Wij hebben niet meegedaan aan de aankoop, maar wij doen wel mee aan de verdeelactie.
Prima, dat is goede koper. En nu de laatste vraag, een actuele vraag van meneer Steyaert.
Ja, ik zoek mijn dossierstukken even op. Hoppingspunt aan station in Lot. Ik bedoel, dat is weer zo'n dossier. Dat is blijkbaar op het college beslist. We hebben die collegeverslagen nog niet gezien. Maar natuurlijk komt het college met de pers samen en die praten dan met de pers. En feitelijk staat dat dus al in de kranten voordat de gemeenteraadsleden daar iets van weten. We hebben daar al een paar keer op gewezen dat dat feitelijk niet echt een faire manier van werken is. Maar het is dan ook zo. Maar betekent dat nu dat we eindelijk voor een kentering staan in dat dossier? Heeft deze meerderheid eindelijk besloten van dat dat feitelijk te gek voor woorden is om na de toren die in Halle staat en die niet vol geraakt en na de toren die in Anderlecht staat en die ook continu leeg staat, heeft men nu eindelijk begrepen dat de parking in Lot overkill is? Wij zien elke morgen weer dat er nog parkeerplaats is gewoon. Dus is dat de eerste stap in het stoppen van dit dossier, zoals we al een paar keer gevraagd hebben? En een tweede aspect, want dat vind ik toch ook wel belangrijk. Ik bedoel, je hebt 2-3 jaar met die mensen vergaderd. Er zijn plannen uitgewisseld. En helemaal op het einde van de rit als gemeenteraad beslissen, of als college beslissen, van we gaan dat dossier hier stoppen. Na alle studiekosten en na alle dure ambtenaren die eraan gewerkt hebben, op het einde van de rit zeggen stop. Ik vind dat feitelijk toch ook geen manier van werken. Dat je dan op geen enkel vroeger moment kunnen ingrijpen en zeggen van jongens, hier zijn problemen met afwatering. Ik bedoel, daar hebben dus ingenieursbureaus jaren aan gewerkt om plannetjes te tekenen. Je hebt al die plannetjes gekregen. En helemaal op het einde van de rit zeg je stop. Dus als dan een stop is om dat zot dossier eindelijk te stoppen, ben ik daar heel blij mee. En ik zou dat dus graag vernemen. Of is dit een manoeuvre om dat ook naar de volgende legislatuur door te schuiven? Want we beginnen dicht te komen, hè?
Het is geen manoeuvre. Dat is ook niet ons dossier, dat is het dossier van de werkvennootschap. Dat is niks nieuws dat daar een overstromingsgevoelig gebied is. Dat is van de eerste vergadering is dat gezegd. Ze wisten dat trouwens zeer goed, want ze hebben daar zelf info over ingewonnen en adviezen over gekregen van de allereerste vergadering. Dus dat is niet plots overstromingsgebied geworden, dat gebied. Hè. Dat is niet alsof dat daar plots, ik weet niet wat gebeurd is. Dus die wisten zeer goed dat daar overstromingsgevoelig gebied is. Die hebben daar inderdaad hard aan gewerkt, maar ik kan niet spreken voor de werkvennootschap. Die hebben in begin april hebben die een bouwaanvraag naar ons gestuurd. En mijn collega zal straks zeggen waarom dat er daar op gereageerd is en waarom dat de ongunstig advies gegeven is. Ik wil er wel nog aan toevoegen dat er een projectvergadering geweest is waar verschillende adviezen moesten gegeven worden. En daar zijn geen positieve adviezen gegeven, alleen maar negatieve. Dus we stonden in deze met onze bezwaren naar de waterhuishouding, zeker niet alleen. Maar, Jos?
Ja, de diensten van ruimtelijke ordening hebben voor het eerst is er een advies gevraagd, formeel, om uit te spreken over de plannen die ze opgestuurd hebben. En daaruit bleek dat ze eigenlijk voor heel het overstromingsproblematiek, daar was geen enkel antwoord. Dus de grond laat geen water door, die is volledig verzadigd. Op regelmatige basis, T50, staat daar 70 centimeter water op die parking. Dus als je naar Brussel gaat werken, je komt terug, dan heb je een mooie verrassing. En daar hadden ze geen antwoord op. En in de huidige context konden wij ons niet veroorloven om een half hectare te verharden. 1. 2. Risico te lopen dat de omwonenden ook overstromingsproblematieken zouden krijgen. En daarom hebben wij gezegd, wij geven een negatief advies. Zeggen wij, hier komt geen parking, hier komt nooit een parking? Dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd, als er geen oplossing is voor die overstromingsproblematiek, dan komt daar geen parking.
Ik hoop dat dat uw politieke manier is om jullie uit die dossier terug te trekken. Ik hoop vooral dat er daar nooit een parking komt. En dan blijven we goede vrienden in die dossier. Als het op deze manier moet, fine for me. Ik hoop dat hij er nooit komt en dat dat schoon stukje boomgaard voor de komende generaties bewaard blijft. Het is een van de laatste groene stukjes in het centrum van Lot. Laat ons eerst de parking in Anderlecht volzetten en laat ons eerst inderdaad zien dat er in alle vol geparkeerd wordt en dan nadenken over nog een bijkomende parking in Lot.
Prima. Daarmee zijn we rond met alle vragen van de gemeenteraad en kunnen we nu verder met de OCMW-raad. Eerste puntje op de OCMW-raad van vandaag, de notulen van de raad van 29 maart. Heeft iemand daar vragen of opmerkingen over? Kun je dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 2, de verkoop van een percele grond op de Hoogkouter. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort, collega's, jullie kennen ondertussen dat punt al zeer goed waarschijnlijk, want ik denk dat het de vierde keer is dat het hier komt, in die zin dat het telkens een volgende fase is. Vandaag is het de laatste fase. Vandaag geven we toelating tot het verleiden van de akte. We hebben die hier vorige keer al gezien. Het bedrag staat nog een keer in het besluit opgenomen. Dus we verkopen daar 2 percelen. Eentje van 85 centi aar en een van 17 aar tegen respectievelijke prijs van 15 en 13.936. Dus we vragen nu de goedkeuring om uiteindelijk over te gaan tot de toelating tot verkoop van dat perceel grond gelegen Hoogkouter te dorp.
Zijn hierover vragen of opmerkingen? Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Ja, mevrouw Fontijn.
Toch nog een vraag. Is dat landbouwgrond vandaag?
Nee. Dan, heeft daar al eens een vraag over gesteld. Ja. Ik heb u dat antwoord ook wel gegeven. Hè. Het is geen landbouwgrond. Nee.
Akkoord ermee. Dank u wel. Volgende agendapunt is de algemene vergadering van Haviland. De vertegenwoordigers en de goedkeuring van de agenda. In dit geval mevrouw Maas en mevrouw Bosmans als plaatsvervangster. Kunnen daar allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Agendapunt nummer 4, het jaarverslag van het woonzorgcentrum. Ik geef het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dank u. Dit is een jaarverslag. Geeft dus eigenlijk een beeld over de werking van de CEDER en de assistentiewoningen. Eigenlijk over alle diensten heen, over het personeel, het aantal personeelsleden, over de bewoners. Het verslag zat in bijlage. Ik weet niet of er inhoudelijk vragen erover zijn. Het is een kennisname aan de gemeenteraad.
Niemand vragen? Iedereen akkoord? Het is een kennisname, dus geen probleem. En het laatste agendapunt van vandaag, de goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor de kinderopvang. Nog eens het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dat moet dus jaarlijks voorgelegd worden aan de OCMW-raad, waarin dat dus eigenlijk alle wijzigingen die voorgesteld zijn door opgroeien in verwerkt zijn, met ook nog een aantal verduidelijkingen en aangepaste werkwijzen. En dat gaat in op 1 mei 2023. Ik weet niet of daar vragen over zijn. En de vraag is dan of de raad het kan goedkeuren.
Kan iedereen daar akkoord mee gaan? Ja, meneer Steert, wil jij er iets over zeggen? Ah, akkoord. Oké, prima.
Ik wou mij gewoon publiek verontschuldigen voor mijn verspreking tegenover Klaas. Ik bedoel, dat was absoluut een verspreking.
Ik meen dat dus oprecht... Nee, maar dat was dus echt een verspreking. Ik wou mij daar publiekelijk over verontschuldigen.
Hij zal u een gratis logo bezorgen. Bedankt en iedereen tot volgende maand. Ingrid. Ik ga dat hier afzetten.